laten volgens die machinaten. Weet je, het bevangt me steeds zo'n diepe eerbied als ik hier mag staan en met u het woord mag openen. En dat die diepe godsvrees als ik naar de getuigenissen luister en de mensen echt iets vertellen over het, zoals de Bijbel dat zegt, dat we een nieuw leven ontvangen. En waarom dan die diepe godsvrees, dat diepe eerbied? Dat is eigenlijk dat ik me zo besef dat als we Gods woord openen, dat het leven kan geven. En ik bid ook steeds, en dat zeg ik u steeds weer opnieuw, dat ik ook echt bid dat u door de woorden heen en de dingen die ik heb voorbereid, dat u daar Gods stem in zult verstaan. Ik wil met u nadenken, en dat is een prachtige foto toen ik ze zag. Die kreeg ik deze week van David gestuurd. Twee foto's, één voor Goede Vrijdag met drie kruisen en deze foto. En ik wil met u nadenken over Christus als eersteling. En dat is een prachtig beeld. Ik zal het u ontvouwen wat hier zo dadelijk staat. Zeg maar waarom die are eigenlijk en dat als het ware zeg maar zo God wordt aangeboden. Dat is iets heel bijzonders en heel mooi. Mooi beeld is dat, wat uit het Oude Testament komt. En de tekst die daarbij hoort, is eigenlijk 1 Korinthe 15, vers 20, waar staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En laten we zo even stil zijn nog, om zo in die eerbied ons hart te openen. En Heer, ik wil ook bidden voor vrijmoedigheid. Dat u zult spreken. Vader, ik heb ook zelf zo'n behoefte door alles heen, ook al die voorbereidingen die getroffen zijn deze week, de tijden om bij u te zitten, om uw woord te openen, me te verwonderen, steeds weer opnieuw te verwonderen, wat voor een grote genade het is om bij u te mogen zitten en uw woord te lezen. En uw Heilige Geest te zoeken. Dat hij het openbaart. Dat hij de heerlijkheid van Christus openbaart. En dat bid ik ook nu op dit moment. Als we uw woord openen, dat het de heerlijkheid van u zichtbaar wordt. En wat voor een plan dat u had voor de grondlegging der wereld. Voordat überhaupt de mens geboren was. Voordat hij Adam en Eva geschapen heeft. Voordat wij nu in deze tijd gekomen zijn. En generaties na ons. En voor ons. Dat er een plan ontvouwen werd. Een raadsbesluit van u. Al voor de grondlegging der wereld. Wat zich ontvouwt. En steeds verder gaat. Met een rijkhalsend verlangen en verzuchting. Zien we uit. Naar de realisatie van het complete plan dat Christus terugkomt. En we bidden dat we dit ook zo mogen ervaren en dat we in die heiligheid mogen luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik wil zo dadelijk een gedeelte met u lezen over uit het boek Leviticus. En dan denkt u misschien, Leviticus, wat heeft dat nou met Pasen te maken? Dat is het derde boek uit de Bijbel. Het is misschien wel het minst begrepen boek. Het boek Leviticus. Toch is het boek, als u dat leest, en de meeste mensen slaan het over, want het gaat over offers brengen en heel veel offers brengen, is echt een boek waarin je niet zomaar eigenlijk verzeild raakt om dat eens in stille tijd te lezen. En in het boek Leviticus, daar wordt eigenlijk alles beschreven in de offers. En dat boek is pas echt diep gaan leven toen er een offer gebracht werd op Golgotha. En dat Christus, zeg maar, al deze offers die een voorspiegeling waren, een afspiegeling waren van zijn komst, dat al deze offers een vervulling kregen in het offer van Christus. En weet je, Genesis, het eerste boek uit de Bijbel, dat handelt over de verval van de mens. Eigenlijk kun je Genesis eigenlijk betitelen als een boek wat eigenlijk gaat over het verval van de mens. Dan heb je Exodus, wat eigenlijk gaat over de verlossing. En Leviticus, dat gaat over heiliging, een volledige overgave. Want steeds weer opnieuw, en er is ook geen enkel boek wat zo vaak eigenlijk zo optekent wat de Heere spreekt. Al die boeken worden door de profeten, in de profeten zie je vaak dat de profeet iets schrijft en dan citeert hij de Heere zegt. Maar in Leviticus, dat is het boek waar het meest de Heere God zelf aan het woord is. En dan zie je eigenlijk steeds weer die herhaling van wees heilig, want ik ben heilig. En dan is het niet alleen die offers die iets van die heerlijkheid van God eigenlijk laten zien en de heerlijkheid van Christus, maar het is ook, ontvouwt God in het Leviticus boek, Leviticus zijn raadsbesluit. Hij ontvouwt iets hoe het zal gaan. Kunnen ze het zich bijna niet voorstellen, maar in feite ontvouwt hij hoe het zal zijn met, de kruisiging van Christus, de heiliging van een christen, de opstanding van Jezus. Dat wordt in dit boek, en dan gaat het steeds verder, in dit boek wordt dat ontvouwd. En dat die eerste tekst die ik u noemde, van maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling, heeft alles te maken met dat ontvouwen in Exodus. Want in Leviticus, je moet dat thuis maar eens lezen, we zullen zo dadelijk wat teksten lezen, maar in Leviticus 23, dat begint eigenlijk met de Sabbat. Dat is niet direct een feest, dat wordt niet direct het feest genoemd, maar de Sabbat, dat is eigenlijk in Leviticus 23, vers 3 en 4, vers 3, dat begint eigenlijk met de beschrijving van de Sabbat, van een rust. Rust. Ik vind het prachtig. Want wij beginnen met rennen, maar God begint met rust. Rust. Met een vooruitspiegeling van, in die Sabbat was het eerst zo dat mensen 6 dagen moesten werken en dan de 7e dag hadden ze rust. En het prachtige was, toen Christus opstond uit de dood, was de eerste dag van de week de zondag. Niet de Sabbat. Dus eerst was er werk en rust. En nu is er rust, want alles is volbracht. Vandaar dat het ook zo prachtig is dat we, die eerste dag van de week, dat we daarop samenkomen, zoals dat ook beschreven staat. En dat eerste feest wat beschreven wordt, dat is in Leviticus 23, vers 3 en 4, dat is het feest van de Pascha. Dat hebben we eigenlijk vrijdag gevierd. Een goede vrijdag. God gaat voorbij aan, het huis waar geen bloed op de deurpost is gestreken. Dat gaat dus terug naar die 10e plaag in Egypte, dat in feite Gods volk werd bevrijd uit die slavernij. De 10e plaag, dat is dat alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, zou sterven als de verderf ermee voorbij zou komen. Degene die het bloed aan de post had, daar ging de dood aan voorbij. Daar was natuurlijk een directe link met het eerste feest, met de kruisdood van Christus. Het bijzondere is dat in feite eigenlijk ook die tijden parallel lopen. Op het moment dat Christus gekruisigd wordt, is er het Pascha wordt gevierd. Het Pesachfeest wordt gevierd. De lammeren worden geslacht. Honderden lammeren worden geslacht. Een Israëliet die gaat als het ware met zijn lam naar het tempelplein en daar worden de lammeren geslacht, terwijl een paar kilometer verder het lam van God geslacht werd. En het Pascha betekent ook sparend voorbijgaan. De dood treft je niet meer. Achter het bloed is eigenlijk, achter die deurpost, is er bescherming. Dan komt die verlossing. Die verlossing, op de verlossing van dat feest van Pascha, direct daarop volgend, was een feest van ongezuurde broden. 7 dagen lang. Wat betekent dat eigenlijk? Die 7 dagen lang mocht niemand iets van zuurdesem, dat is een soort gist, van zuurdesem in huis hebben. Alles werd gereinigd. Eigenlijk direct volgend op het Pascha. Het is dan indrukwekkend dat als iemand verlost is en dat hij dus het Pascha gevierd heeft, komt hij in een periode van heiliging. Dat God hem openbaart wat voor zonde dat je in je leven hebt. En dan is dat de tweede feest, de feest van die ongezuurde broden, 7 dagen lang, dat was eigenlijk het uitdrijven, het verdrijven van zonde in je leven, zodat je gereinigd werd door het bloed van Christus. Het heeft te maken ook met een totale overgave. Je gaat van rust naar de verlossing, naar heiliging. En dan ontvouwt zich iets, dat is zo indrukwekkend, het derde feest. Het derde feest, dat wordt het feest der eerstelingen genoemd. Ik lees met u Leviticus 23, vers 10 tot en met 12. Dan zegt de Heere God, die zegt, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt, dat ik u zal geven zal, en u de oogst daarvan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van het oogst naar de priester brengen. En die schoof, hij moet die schoof als het ware voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. De dag na de Sabbat. De dag na de Sabbat was de opstanding van Christus. Op de dag van de Sabbat moet de priester, na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, en hier wordt die verbinding gebracht, een lam zonder enig gebrek van 1 jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer en 2/10 eva meelbloem. Met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere. Een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood geroosterd graan, of vers graan eten tot op dezelfde dag dat u de offergave aan uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In al uw woongebieden moet u dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van de beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag van de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. U moet de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Wat hier eigenlijk zo prachtig beschreven staat, dat is dat feest van die eersteling is natuurlijk nauw verbonden, in die laatste gedeelte, is nauw verbonden met de feest van de oogst. En dat is natuurlijk is prachtig. Als je het je moet het thuis eens bestuderen, maar het is gewoon geweldig. Je hebt dus dat feest van de eersteling. Daar wordt een schoof genomen. Dat is in het begin van de oogst. Dat zal gerst zijn geweest. En dan moesten ze tellen. 50 dagen. Wat tellen als wij nu 50 dagen verder zijn? Welk feest is dat dan? Het Pinksterfeest. En het feest van de eersteling en het Pinksterfeest, het Pasen en het Pinksteren, dat zij is natuurlijk nauw met elkaar verbonden. En daarom wordt het de eersteling genoemd. Is dit ook het feest van de eersteling? De schoof als eerste in het begin van de oogst werd aan de priester aangeboden. En dan, 50 dagen later, kwam die grote oogst, de uitstorting van de Heilige Geest. De eersteling was gekomen en daarna was er een oogst. En dan zie je eigenlijk dat ze krijgen deze voorschriften, je moet zich dat eens bedenken, deze voorschriften over die eersteling en over die schoof, dat krijgen ze in de woestijn. Daar is nog niks te oogsten. Dat is iets, ze moeten nog, Leviticus is een boek wat eigenlijk God gegeven heeft op het moment dat ze van Egypte naar Canaan aan het reizen waren. Het duurt 40 jaar. En in die tussenperiode in de woestijn was het zo dat deze feesten werden gegeven. En die schoof van die eerste korenaar werd dus naar die priester gebracht. En die priester die moest dat voor het aangezicht des Heren brengen. Op de eerste dag van de eerste dag na de Sabbat. Je ziet dus een directe verbinding in dit feest met die opstandingsdag. Daarbij moest tegelijkertijd een brandoffer, een spijsoffer en een drankoffer gebracht worden. En die schoof, die stelt Christus voor. Die schoof, die stelt Christus voor, zoals in 1 Korinthe 15, vers 20, zeg maar, beschreven staat, dat hij de eersteling is. En die offers die gebracht werden, een eenjarig lam, bijbehorende spijs- en drankoffers, leggen direct het verband met het offer wat gebracht wordt. Het typische is dat hier helemaal geen zondoffer ter sprake wordt gebracht. Het zijn allemaal spijsoffers en dankoffers. Wat direct te maken heeft dat er een eenjarig lam zonder gebrek moest er geofferd worden. En dat heeft natuurlijk direct te maken met het offer wat aan het kruis werd gebracht. Zonder zonde werd hij geofferd. Zonder gebrek werd hij gegeven. Een lam met één, zeg maar, zonder gebrek. Wat hier ook staat is dat de Israëlieten mochten geen brood, geen geroosterd koren of groene aren eten, voordat die nieuwe oogst werd gegeven. Zolang die schoof van die eersteling niet was aangeboden, mochten ze van die oogst niet eten. En weet je, daar heb ik vrijdag over gesproken. De eerste vrucht van zeg maar wat Christus brengt, is voor God. Niet voor ons. De eerste vrucht van zijn sterven, het eerste vrucht van de opstanding, is een offer aan God, een dankoffer aan God. Ik heb er vrijdag over gesproken, dat Gods naam was besmet en Christus staat op uit de dood nu. En dan is dat eerste vrucht is voor de Heere God. En daarna, het gevolg daarvan, zijn enorme zegeningen voor ons. De zegeningen van het genieten van de vrucht. De genieten dat je daarna, zeg maar, die vrucht mag genieten. Nu is het bijzonder, en wij gaan, zeg maar, wij nemen sommige dingen gewoon voor vanzelfsprekend aan. Maar dit gedeelte en ook alles wat over die opstanding is geschreven, daar hadden de discipelen, die hadden daar helemaal geen enkele notie van wat er ging gebeuren. Israël wist helemaal niks over een opstanding uit de doden. En het is zo dat je ziet dat op een gegeven moment dat de Heer Jezus die wordt verheerlijkt in Markus 9. Dan zie je die verheerlijking op de berg. En dan is daar niet de minste zijn erbij. Dat is Petrus, Jacobus en Johannes. Die zien die verheerlijking. En dan knielen ze neer, Petrus die wil eigenlijk daar blijven, want die geniet zo van die heerlijkheid van Christus, van dat verheerlijkte lichaam. En hij zegt, laten we tenten opzetten. Mozes en Elia die bezoeken Christus en wat daar gesproken is, weten we eigenlijk niet. En op een gegeven moment dan zie je dat ze de berg af weer gaan. En dan staat er in Markus 9, vers 9 en 10, en toen zij van de berg afdalen, gebood hij hen dat zij niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden. Ze hadden namelijk iets gezien van een verheerlijkte Heer, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast. Dus dat woord, dat wat ze gezien hadden, en dat de Zoon des mensen uit de doden zou opstaan. En ze zeiden, en ze hielden dit woord vast, en stelden onder elkaar de vraag wat het dan was, uit de doden op te staan. Dat zijn niet de minste mensen. Hè? Dus als je het hebt over Petrus en Jacobus en Johannes, en die 3 jaar lang met Christus hebben gewandeld, en die zich dan een grote vraag stellen, wat betekent het toch uit de dood op te staan? En de Israëliet die geloofde wel in de opstanding der doden. Die opstanding der doden, daar wist eigenlijk iedereen van. Die opstanding der doden was eigenlijk dat, zeg maar, laatste oordeel. Op een gegeven moment zullen de doden opstaan en iedereen zal voor Christus of voor de rechterstoel van God komen. Iedereen die niet in hem gelooft. Alle ongelovigen komen voor die rechterstoel. En dan is er een opstanding der doden. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, daarom is dat ook zo'n groot vraagstuk. Dat is niet de opstanding der doden, maar Jezus die heeft het hier van een opstanding uit de doden. En daar wordt in het Nieuwe Testament wordt dat ontvouwen, onder andere in 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4, maar ik lees met u Romeinen 8. Want er is een opstanding, de eerste opstanding van de gelovigen uit de doden en een opstanding der doden van de ongelovigen. En Romeinen 8 gaat over deze opstanding van uit de doden. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat is een wonderbaarlijk iets. Dat is een wonderbaarlijk iets. Want het is zo dat als je kijkt dat Jezus heeft tot in zijn bediening heeft hij 3 keer heeft hij, zeg maar, doden opgewekt. Eerstens de zoon van de weduwe uit de Nain, toen het dochtertje van Jairus en later Lazarus, die uit de doden werd opgewekt. Maar je merkt, ik heb daar wel eens vaker over nagedacht. Ik denk, was Lazarus daar nu zo blij mee? Omdat het is toch wel heel erg moeilijk om teruggebracht te worden in het leven en het sterven weer opnieuw te moeten beleven. Je weet wat het is. Je wordt uit de doden opgewekt en er is een gelovige die Christus echt verheerlijkte. En dan is hij dus in het paradijs. Dan komt hij terug en dan moet je die weg weer gaan. We kijken daar, zeg maar, met verschillende ogen natuurlijk naar. Maar ik heb tegen Rietje wel eens gezegd van, als ik daar ben, ja, dan vind ik heel erg, zeg maar, dat ik jullie moet loslaten. Maar ik denk dat ik niet terug wil. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker dat ik niet terug wil. Omdat dat is de bestemming van ons. Dus Lazarus, die wordt als het ware, zeg maar, uit die doden opgewekt. Maar dat is niet wat de opstanding was. Het is niet een terugkeren naar het gewone leven. Het is niet het terugkeren naar, als het ware, een reanimatie. Zoals bij Lazarus gebeurt en zoals, zeg maar, bij dat dochtertje van Jairus gebeurt. Want die zijn weer overleden. Die zijn weer gestorven. Maar Christus wordt opgewekt en dat zegt in de Openbaringen 1 vers 18 op een totaal ander bestaansniveau. Hij is niet meer sterfelijk. Hij is van nu aan, Openbaring 1 vers 1 vers 18 zegt, van nu en tot aan de eeuwigheid. Hij is ook niet, en dat is zo ontzettend belangrijk, wat ik nu zeg, is, het is een beetje, zeg maar, ik leg een fundament, dadelijk pak ik het er weer uit, maar het is zo ontzettend belangrijk dat hij deze waarheden begrijpt. Anders heb je geen enkele notie van wat nu eigenlijk de opstandingskracht is in ons, nu. Want er wordt ook gezegd, Jezus is opgestaan. In veel religies wordt dat gezegd, maar ook in de christenheid wordt het gezegd, dat Jezus is opgestaan, maar niet waarlijk. Wat betekent dat eigenlijk, niet waarlijk? Hij is wel opgestaan, maar als geest. Alleen zijn ziel is opgestaan. In veel andere religies zie je dat, dat de ziel als het eeuwige eigenlijk overblijft. Het unieke van het christendom is dat niet alleen de ziel overblijft, maar dat er een nieuw lichaam wordt opgewekt. Totaal nieuw. Want er zijn geschriften en ook wordt dat regelmatig verkondigd, ook in deze dagen wordt dat in kerken verkondigd, dat Christus niet waarlijk is opgestaan. Hij is wel opgestaan, maar als geest. En hij is nu als geest in ons midden. Hij is niet waarlijk opgestaan. Niet met een lichaam opgestaan. Alleen zijn geest is opgestaan. Ik ben zo dankbaar dat de Bijbel daar heel klip en klaar een antwoord op geeft. Heel klip en klaar. Want als Jezus dan is opgestaan, dan staat er eigenlijk dat hij in het midden van de discipelen komt. En dan staat er in Lucas 24, vers 39 tot 41, zie mijn handen. Ze denken, wie is dat? Een verheerlijk lichaam. Ze zijn bang. Ze zijn angstig. Is het een geest? En dan zegt Jezus, zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen. Zoals u ziet, dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun handen en voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderen, zei hij tegen hen, hebt u iets te eten? En ik krijg wat te eten. Ze gaven hem vis en brood. Prachtig. Dus als u iemand ontmoet die zegt, Jezus is niet waarlijk opgestaan, maar wel met geest, dan pakt hij dit gedeelte en vertelt hij hem dat hij in een leugen gelooft. Hij is waarlijk opgestaan. Maar dat opstandingslichaam van hem, daar is natuurlijk een duidelijk verband. Ik vind het prachtig dat er een duidelijk verband is tussen het lichaam wat hij had op aarde en het lichaam wat hij heeft als verheerlijk lichaam. Zo zal het met u en mij ook zijn, als we dadelijk uit de doden opstaan. Want je ziet eigenlijk dat hij laat zien zijn tekenen, de tekenen die hij heeft en meedraagt. Maria van Magdalena, die herkent hem zijn stem. Ik heb er vorig jaar met Pasen over gesproken. Ze herkent hem aan zijn stem. Ze dacht eerst dat het zeg maar de tuinman was. Maar dan ziet ze en hoort ze hem. Dus er is een verband tussen het lichaam wat we nu hebben en het verheerlijkte lichaam. Maar het heeft natuurlijk totaal andere dimensies. Want zijn lichaam, dat ging door de grafkleding heen. Het ging door een verzegeld graf heen. Die steen moest weg. Die steen, want de opstandingsdag begon met een gigantisch probleem. Die vrouwen gingen naar het graf en ze hadden een enorm probleem. Eén grote vraag. Wie zal ons de steen wegwentelen? En dan zie je eigenlijk dat er een engel op die steen zit. Maar Christus is door die gesloten deuren, komt hij bij de discipelen binnen. Door de gesloten deuren. Dit lichaam heeft dus een kracht wat een mens zich totaal niet kan indenken. En wat ik nu eigenlijk zo bijzonder vind, is eigenlijk het volgende. Als je dit allemaal zo leest, en ik begin dan bij Leviticus, waar God al ontvouwt wat zijn raadsbesluit is. Als je dan doorgaat met het hele Nieuwe Testament, en je ziet steeds weer opnieuw dat de mens zo in de kern van zijn ziel, als ik dan hoor vanmorgen wat er daar in Sri Lanka gebeurd is, dan denk ik, hoe kan een mens daartoe in staat zijn? Om zoiets te zijn, zo verrot is hij in de kern. En wat mij heel diep raakt is, zeg maar, ik geloof echt dat God uit aarde Adam geschapen heeft. Hem, zeg maar, de geest inblaast, hem adem geeft. En dat God uit Adam een rib uit zijn lijf neemt en daarvan een vrouw maakt. En dat is een groot wonder. Maar weet u wat er nog een groter wonder is? Ik denk dat het grootste wonder is dat God u neemt in de kern van uw ziel, in de oude mens, zo bedorven, zo ontzettend bedorven, altijd tegendraads, nooit Gods wil van eerste instantie willen zoeken, je eigen weg gaan, als we het zo hebben over die serie van afgoderij, de afgod in onszelf, de afgod, zeg maar, dat we steeds opnieuw God willen vervangen door iets wat we zelf kunnen pakken en zelf kunnen creëren. En dat God van deze mens een nieuwe mens maakt. Ik denk dat dat nog een groter wonder is als dat hij klei neemt, onbedorven, wat hij zelf zijn adem ingeeft. Maar dat hij nu een mens kan geven, een kracht kan geven in die mens van de opstandingskracht. Dat we God echt willen verheerlijken. Dat we vanuit dat nieuwe leven leven. En dat is die opstandingskracht. Dat is datgene wat, zeg maar, Die overwinning van de zonde die er geweest is. De overwinning van de dood. Ik ben zo dankbaar dat ik, zeg maar... Ik kan niet zeggen dat ik het helemaal begrijp. Maar wat ik begrijp is diep genoeg om met mensen die in grote nood zijn, om daarmee te spreken. Om mensen die, zeg maar, groot verdriet hebben of stervende zijn, om daar aan bed te zitten, hun hand te houden, met hen te bidden. Om de angst voor de dood, dat ik besef, dat is overwonnen. Ik zou deze bediening, en meeste van jullie die hier zo zitten, we zouden de bedieningen niet kunnen uitoefenen als we niet wisten dat dit realiteit is. Ik zou niet kunnen vertellen op een zondagmorgen met Pasen dat in Sri Lanka velen tot de dood zijn gedreven. Als ik niet wist, als er broers en zussen waren, dat die zullen opstaan uit de doden. Ik zou ontzettend angstig zijn door het leven gaan, als ik me niet steeds weer opnieuw besef dat de heerlijkheid van God, dat Hij het is in zijn opstandingskracht, dat er niet een einde is, maar dat ik uit de doden zal opstaan. En dat zal het eerste zijn, bij zijn terugkomst. Dan zullen wij als gelovigen uit de doden opstaan. Niet iedereen staat op. Wij zullen uit de dood opstaan. Diegenen die niet in Christus geloven, dat is de, zeg maar, die blijven nog begraven. Tot de dag dat de opstanding der doden is. En dat is zo'n diepe genade. Dat is zo'n genade dat we, zeg maar, als ik nadenk over de toekomst, als ik nadenk van wat er zich allemaal in Nederland en op de wereld eigenlijk zich afspeelt, en ik denk daarna over, niet alleen over mijn kinderen, maar ook over mijn kleinkinderen. Waar die mee geconfronteerd zullen worden. Waar hier in Nederland ze mee geconfronteerd zullen worden. Dat christelijk onderwijs zal worden afgeschaft. Ik kan het niet zeggen. Wordt afgeschaft. Wordt nu voorbereid. Wordt nu allemaal voorbereid. Wordt afgeschaft. Het huwelijk wordt afgeschaft. Man en vrouw zijn wordt afgeschaft. En als je niet vanuit die opstandingskracht, als je daar niet uit leeft, als je dat niet bewust bent, word je somber, word je depressief. Ontvloeit het je gewoon tussen de handen, als zand tussen de vingers. Ik vind het daarom zo schitterend dat God in die eerste boeken van Mozes meteen zijn raadsbesluit ontvouwt. Ik vind Leviticus een boek wat zo indrukwekkend is. Dat is zo verborgen allemaal. Maar je moet het zien. Je moet echt zeggen van Heer, wat ben ik zo dankbaar dat ik dat mag zien. Al die feesten, die heeft hij voor Israël gegeven. Maar daarin ontvouwt u al de hele geschiedenis. Het raadsbesluit is, zeg maar, vast. Ik heb een gebed opgeschreven als einde van deze overdenking. En ik wil dat gebed wil ik u voorlezen. Het heeft me zo diep geraakt dat Christus uit de doden is opgestaan. En dat hij dat gedaan heeft ter verheerlijking van de Vader. Maar ook dat wij met hoop leven. En dat hij waarlijk is opgestaan. Dat hij echt lichamelijk is opgestaan. En ik lees dit gebed voor en ik bid ook voor diegenen die op dit moment moe zijn. Die belast zijn. Die kracht ontvangen. Die terneergeslagen zijn. Die somber zijn. Die moeite kennen. Ik lees het in allereerste instantie voor ter ere van God en ter ere van zijn Zoon Jezus Christus. Heer, we aanbidden u dat u met uw machtige hand Christus hebt opgewekt uit de doden. De dood, Heer, kon hem niet vasthouden. De laatste vijand, de dood, is overwonnen. Vader, we zijn bevrijd van deze angst. O God, Vader in de hemel, geef nu dat we leven in de rijkdom van alles wat Jezus' opstanding betekent. Alle gezag en alle macht behoort Jezus toe. Vader, ban de angst en de zorgen en de ontmoediging en de somberheid uit ons leven. Neem ons volledig in beslag door de ultieme werkelijkheid van de definitieve overwinning van Christus over de dood. Heer, we willen als individu en als kerk, als lichaam van Christus, iets betekenen in de bekendmaking van uw grootheid. Vader, geef een opwekking in onze eigen harten, in ons eigen leven. Dat we van daaruit en vanuit die opstandingskracht mogen leven tot eer en glorie van uw heilige naam. Amen. Laten we zo even de stilte zoeken. En als u een kort gebed wilt uitspreken, zodat we misschien wel met meerdere mensen kunnen bidden, doordat we kort bidden om God de dankbaarheid te brengen voor zijn Zoon, dan is er nu echt gelegenheid voor en dan zullen we de dienst langzaam afsluiten.